Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on, let's go.
Stap je ook in?
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Libanon verkeert officieel niet in oorlog. Maar dat is wel het gevoel dat je er krijgt. Historische vijandschappen herleven, de overheid is afwezig en werkelijk iedereen heeft wapens. Midden-Oosten-correspondent Melvin Ingleby trok de wijken van Beirut in en zag met eigen ogen hoe dicht het land is bij een burgeroorlog.
Geschoten, maar door mannen die duidelijk niet heel voorzichtig met de wapens omgaan. Dus soms vliegen ook lege hulzen op de mensen achter hen.
They don't want to listen to orders anymore. So now they want revenge.
Komt ineens een bruidspaar uit het gebouw gelopen hier. En de man naast me die zegt: zo gaat het. Leven en dood naast elkaar.
Ik was vorige week vrijdag op een begrafenis van leden van Hezbollah en Amal. Dat zijn twee Sjiïtische partijen in Libanon. En er waren 6 leden van deze partijen overleden. En ook een vrouw die gewoon burger was. En er was een enorme menigte samengekomen op een kruispunt in een Sjiïtische wijk. Om deze mensen te herdenken, maar ook flink in de lucht te schieten.
Want dat hoort erbij op een begrafenis?
Dat hoort er inderdaad een beetje bij in Libanon en andere delen van de Arabische wereld. Dat er bij een begrafenis wat geschoten wordt. Maar dit keer ging het wel heel erg te keer.
You are like totally used to it, right?
Yes. Since we grew up, we...
Yeah. No, I'm a little bit less used to the bullets, but...
Yeah, you're a little bit healthy.
I'm just a little bit surprised... How much it is and how... And how uncarefully people are shooting, you know? They're
but
really...
You have to be careful about how you get a gun.
Kalashnikovs, shotguns, revolvers, raketwerpers zelfs. Ik denk dat ze duizenden kogels gelost hebben. En ze schieten diagonaal de lucht in... richting de christelijke wijk Ayn al-Rumayna, waar ze een pesthekel aan hebben. En waar ook die schietpartijen de dag eerder uitbraken. Maar het is een hele rare ervaring om ertussen te staan. Want ze doen alsof er niks aan de hand is. Maar ondertussen, iedere kogel die omhoog gaat, die valt ook weer ergens neer. En dan vraag ik, is dat niet gevaarlijk? En ze zeggen, ja, die valt toch neer op de andere wijk, de wijk die wij haten. Dus geen probleem.
Hey Melvin, deze begrafenis waar dit schieten zo extreem was. Hoe zijn die mensen om het leven gekomen?
Die mensen die zijn de dag ervoor om het leven gekomen, na een demonstratie. Hun partijen, Hezbollah en Amal, twee Sjiïtische partijen, die hadden een demonstratie aangekondigd tegen het onderzoek naar de toedracht van de explosie in de haven van Beirut.
De verwoestende explosie die we hier natuurlijk ook non-stop op het nieuws gehad hebben.
Precies.
Goedenavond.
Goedenavond. Libanon is getroffen door een grote ramp. Beirut is in rouw. Dat zijn vanavond de Libanese premier.
Goedenavond. Zeker tientallen doden en duizenden gewonden. In de Libanese hoofdstad Beirut is vanavond een gigantische explosie geweest in de haven.
De schokgolf sloegen mensen tegen de grond. De klap was tot honderden kilometers verderop te voelen.
De explosie die meer dan 200 mensen het leven heeft gekost. En een hele stad heeft getraumatiseerd. Daar wordt onderzoek naar gedaan. En er waren onder andere twee voormalig ministers van een van die partijen, Amal, voor verhoor opgeroepen. Nou, daar hadden de partijen geen zin in, dus ze kondigen een demonstratie aan. En die betogers staan daar op een pleintje te demonstreren. Maar het is een hele gevoelige locatie, want het zit precies op de oude frontlinie tussen het Sjiïtische en het christelijke deel van Beirut. Dus na die demonstratie gaan die betogers in groepjes een beetje rondom die christelijke wijk wandelen en leuzen roepen. En dat wordt ervaren als een provocatie. En binnen no time wordt er geschoten. Het is niet duidelijk wie het eerste schot heeft gelost. Maar in ieder geval zijn daar toen 7 doden gevallen. En alle doden, dat zijn Sjiïten. Dus de woede in die Sjiïtische wijk, Shia, waar ik stond tussen die schietende menigte, die woede die was enorm. Want zij hadden het gevoel, wij zijn hier het slachtoffer.
Dus deze demonstratie die liep uit in een slagpartij.
Ja, inderdaad. En in Libanon houdt iedereen dan meteen zijn adem in. Want het land staat aan de afgrond. Er is schrijnende armoede, hongersnood nadert. De 3/4 van de bevolking leeft in armoede. De spanningen zijn om te harden. Je hoort het trouwens nu ook weer op de achtergrond.
Oh.
Hoor je?
Ja.
Het zijn kogels die worden afgevuurd. Waarschijnlijk in de lucht geschoten weer ergens. Het is echt hier aan de orde van de dag. Er spelen natuurlijk ook hele diepe historische spanningen tussen allerlei groepen in de bevolking. Tussen Sjiïten en christenen en Soenieten. Maar vooral ook hun eigen partijen en hun leiders die elkaar al decennia te lijf hebben gegaan. Dus als er zoiets gebeurt, dan denkt iedereen in Libanon, what's next?
Want waar komen deze breuklijnen in de samenleving die dus tot zoveel geweld leiden tussen bevolkingsgroepen vandaan?
Nou, in Libanon heb je natuurlijk een verwoestende burgeroorlog gehad tussen 1975 en 1990. Daarbij zijn ruim 150.000 mensen omgekomen. 100.000 mensen gehandicapt geraakt voor het leven. En het heeft hele grote sporen achtergelaten in de samenleving. In de burgeroorlog stonden destijds allerlei milities lijnrecht tegenover elkaar van eigen religieuze groepen. Dus christenen, Sjiïten, Soenieten, Druzen, Palestijnse milities ook. Allerlei milities die elkaar 15 jaar te lijf zijn gegaan. En na die burgeroorlog kwam eigenlijk meer een soort van schijnvrede. De mensen die waren gewoon uitgeput en uitgevochten. Maar het was niet echt een vrede. Er is niet een echte verzoening gekomen of een echt proces waarin ook mensen gestraft zijn voor de wreedheden die ze hebben begaan. In feite is het in Libanon zo dat de milities die elkaar destijds te lijf gingen, gewoon politieke partijen oprichten en het land onder elkaar verdeelden. Dus er is niet echt een staat ook in Libanon. Dus je hebt verschillende wijken in die stad die door de een of door de andere militie / politieke partij worden gecontroleerd. En dat zorgt er dus voor dat die historische spanningen ook in het DNA van die stad zitten. En dat dat dus heel erg snel uit de hand kan lopen.
Want die strijdende partijen die zijn misschien gestopt met direct strijden, maar de scheidslijnen daartussen die zijn volledig intact gebleven.
Ja, dat zie je ook in Beirut, waar het gebeurde dit keer. Tussen de wijken Ayn al-Rumaine en Shia. Dus Ayn al-Rumaine is een christelijke wijk en Shia is een Sjiïtische wijk. En daar loopt een straat door, de oude Saida Street heet die. En dat is een soort van de grens tussen die twee wijken. En nou goed, die straat is gewoon een normale straat. Maar de mensen daar, die weten wat de onzichtbare betekenis van die straat is. Dat was namelijk gewoon de frontlinie tijdens de burgeroorlog. En op zo'n moment als vorige week, afgelopen donderdag, dat daar weer keihard gevochten werd, wordt het ook weer een frontlinie. En ik ging er terugkijken de dag erna. En toen ging ik naar Ayn Rahmane, de christelijke wijk.
Goed.
En toen raakte ik daar aan de praat met een stel oude mannen. Ook echt van die bejaarde spierbundels. Dat waren zeg maar de oude militiebazen van toen, maar op leeftijd. En op dat kruispuntje waar ze zaten, is in 1975 de Libanese burgeroorlog begonnen. Toen daar een christelijke militie, een bus vol Palestijnen met kogels doorzeefde. Dus daar begon het geweld. En op steenworp afstand daarvan was nu vorige week het weer raak. En een man die ik daar ontmoette, die wil anoniem blijven, maar die zei, ja, kom, ik neem je mee. En zegt, kijk, dit hebben ze met mijn auto gedaan.
They hit my car. Yeah. If you are staying here and the bullet come from the sky, it will fall down. Yeah. Where? On your head, on your shoulder, in your, on your legs, on the car, on the house, everywhere.
En ik vraag hem van, goh, wat zijn die kogels daar op die gebouwen? En hij zei, nee, dat zijn oude kogels van de burgeroorlog.
Those from before, during the war. Because before there is war here, civil war, you know.
Maar die daar, die zijn vers. Want die zijn vorige week op deze gebouwen afgevuurd. Dus het verleden en de huidige spanningen, die staan daar letterlijk naast elkaar op de muur. Dus ik vroeg hem ook van, heb jij dan ook vroeger gevochten? En hij zei, ja, natuurlijk heb ik vroeger gevochten. Ik was 7 toen het begon. Toen zag ik de eerste mensen neervallen. En toen ik 12 was, toen pakte ik zelf een wapen op.
We are a war generation. We don't want the other generation be the same. Yeah. You understand? Yeah. They must everyone think carefully.
En hij zegt er meteen eigenlijk bij, ik kan het niemand aanraden. Niemand wil oorlog.
I don't want to have gun. I don't want to shoot somebody. I don't want to kill somebody. We want to live in peace. We want to work together. We want to eat together.
Maar de vraag is, hoe bewaar je de vrede? En hij zei ook, hebben die klootzakken soms niks geleerd van de Eerste Oorlog? Hij noemde het ook de Eerste Oorlog. Alsof, hè? Alsof de oorlog eigenlijk alweer begonnen is. Dus het was een, ja, deze man was eigenlijk aan de ene kant heel vriendelijk en warm en open. En die zei van, ja, natuurlijk houden we van de mensen in de andere wijk. Wij zijn ook gewoon mensen en iedereen is welkom. Maar alleen als je in vrede komt. Zo niet, dan krijg je een kogel door je kop.
You cannot come in this area and you fuck up with us. Why you want to come in with peace? It's most welcome, I open the door for you. Mm-hmm. But you come to kill my family or to fuck up my property or whatever, I will fuck up your head.
En dan zie je ook de historische haat en afgunst die nog in die wijk zit. En het feit dat hij zegt, het is onze trots dat wij destijds de wijk verdedigd hebben en dat niemand Ayn Rahmane inkomt. En als zij nu proberen, als deze Sjiïten wagen om bij ons in de buurt te komen, ja, dan verdienen ze het.
En dit is dus wat je hoort in de christelijke wijk. De retoriek van niet zozeer iemand die oorlog verwacht, maar die het gevoel heeft, we zitten op dit moment in oorlog.
Ja.
Wordt dat dan direct gespiegeld als je vervolgens weer in de Sjiïtische wijk bent?
Ja, nou, in de Sjiïtische wijk was de woede denk ik nog groter. Omdat alle doden aan Sjiïtische kant zitten tot nu toe. Dus die mensen willen wraak. Ik ben daarna weer teruggegaan naar die Sjiïtische wijk, Shia. En ik raak aan de praat met Ali. En Ali, het is een 25-jarige jongen, welbespraakte jongen. Hij zegt, I hate guns. Maar hij is de enige. Al zijn vrienden daar hebben een wapen. En hij zegt, ik denk wel dat 90% van de Libanezen thuis een wapen heeft liggen.
Yes, 90% of Lebanese people have guns at home. Everybody here nowadays have a weapon. And you know, like a bullet can fire up everything nowadays.
Hij probeert zich een beetje afzijdig te houden van het geweld en van de verschillende politieke partijen, dus Hezbollah en Amal. Maar hij zegt, ja, dat valt nog niet mee, want er is een hele grote groepsdruk in deze wijk. Dus als je naar de moskee gaat, komt iemand van Hezbollah en die zegt, ja, wil je niet met ons vechten?
When you go to the mosque, they come to you and say to you, come join us, you're gonna be You're gonna die with us, you're gonna go to heaven, bla bla bla.
Ja, als je voor ons sterft, dan ga je naar de hemel. En dan mag je met de profeet aan tafel. En dan krijg je, weet ik niet hoeveel maagden. Amal, die het vooral in deze wijk voor het zeggen heeft, dat is eigenlijk een partij die een hele grote sociale controle over die wijk uitoefenen. En er gewoon heel machtig zijn in die wijk. Dus het is voor iemand als Ali heel moeilijk om daar uit te blijven.
Dus je komt in de ene wijk waar jij het gevoel krijgt, zij zijn in oorlog met de andere wijk is in oorlog met die wijk, en iedereen intussen heeft wapens.
Ja, dus dan zomaar uit de hand lopen. Maar tegelijkertijd, en dat is dus heel erg vreemd en interessant, vertellen de mensen in beide wijken mij, ja, hè, maar we hebben ook wel vrienden in de andere wijk en we gaan daar ook wel winkelen. En we hebben daar ook een baan. In het dagelijks leven komen die spanningen niet altijd naar boven, naar het oppervlakte. Maar gek genoeg kan het dan soms toch heel erg misgaan. En dat komt omdat er mensen zijn die daar belang bij hebben.
Wie zijn dat dan, Melvin? Want het klinkt voor mij alsof dit soort geweld en onveiligheid in niemands belang is. Dit verwoest zo'n land.
Dat zijn dezelfde mensen die in de burgeroorlog ook voor het geweld hebben gezorgd. Dat zijn de mensen die in de burgeroorlog de milities leiden en vervolgens politieke partijen hebben opgericht. Dus het gaat ook helemaal niet echt over religie, vertelt Ali mij. Hij zegt, dit is niet de strijd tussen christenen en moslims of christenen en shiiten.
No. It's not about religion at all. It's not like that. That if someone Muslim, so someone Christian, gonna kill him.
Nee, dit gaat over militie, over partijen en leiders.
Yes, about parties, 100%.
Right. En als onze leider zegt, schiet die gast een kogel door zijn kop, dan doen wij dat. En waarom doen die mensen dat? In feite komt het neer op de oude, op de welbekende strategie van verdeel en heers. Deze leiders zijn stinkend rijk, hebben een enorm kapitaal verworven en willen hun financiële belangen beschermen. Ze willen niet dat mensen in opstand komen. Dus stoken ze die sectarische spanningen op, zodat hun eigen aanhang, in plaats van dat ze hun leiders eruit werken, met elkaar op de vuist gaan telkens. Dus het is een heel erg cynisch spel waar Libanon al decennia aan leidt. En waar het land maar niet uit kan komen.
Want de macht van deze leiders verstaat eigenlijk bij de gratie van een vijandsbeeld van de ander. Dus zorgen ze er ook actief voor eigenlijk dat het steeds maar weer uit de hand loopt.
Precies, precies. En er is nu een onderzoeksrechter, Tariq Bitar. En die is eigenlijk heel erg onbevreesd bezig met leiders van de politieke partijen die misschien verantwoordelijkheid dragen voor de explosie in de haven van Beirut van vorige zomer, op te roepen tot verhoor en arrestatiebevelen uit te schrijven. Nou, en dat zijn deze mensen niet gewend. Hè? Deze mensen zijn helemaal niet gewend dat ze ergens voor gestraft worden. Want ze hebben verschrikkelijke dingen gedaan in de burgeroorlog, zijn ze ook niet voor gestraft. Dus normaal in Libanon los je het dan wel op. Hè? Met een soort gentleman's agreement, of je perst de rechter af, et cetera. Maar deze Tariq Bitar, die gaat maar door. Die heeft zich nog niet laten afpersen. En dus willen de partijen spanningen opstoken om vervolgens te kunnen zeggen, zie je wel, dit werkt veel te escalerend, dit soort onderzoeken. Dat is veel te lastig, dat is veel te gevaarlijk. Laten we het maar bij het oude houden. Dus het was echt vooropgezet, dit.
Want de mensen in de wijken hebben het gevoel dat het oorlog is. Maar dat is het natuurlijk formeel nog niet. Maar stevend Libanon daar wel op af?
Ik denk dat als je zulke armoede hebt, zo'n gebrek aan verandering, zoveel historische spanningen, zoveel wapens, dat een vonk heel makkelijk een kruidvat vindt. Tegelijkertijd hebben de leiders ook niet echt een belang bij dat het zo ver gaat. Dus het is moeilijk te zeggen. Maar het is zeker een hele gevaarlijke situatie waar het land zich in bevindt.
Maar Melvin, een land dat strak staat van de oude spanningen, wat voor toekomst ligt er dan in het verschiet voor Libanon?
Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Libanezen die gingen 2 jaar geleden de straat op massaal om een andere toekomst te eisen. Ze wilden een niet-sectarisch Libanon, een sterkere overheid die hun belangen dient, Maar afgelopen zondag was ook de herdenking dat die opstand 2 jaar geleden was. En er kwam bijna niemand meer opdagen. Want iedereen was weer zo geschrokken van dat geweld van een paar dagen daarvoor. Dat ze thuis blijven. En dat ze ook elkaar niet meer vertrouwen. Dus dan zie je dat die tactiek werkt. De tactiek van die leiders. Laat de mensen elkaar haten, zodat er geen verandering komt. En dat zei Ali ook tegen mij, die zei, ja, wij willen ook verandering. Hè? Wij zien ook wel dat onze leiders fout zijn, maar we schieten telkens weer terug in die groepsreflex.
That's how Lebanese people think. That's why we have these problems every day. Someone shooting at someone. Because we think in a strange way. So if someone thinks other than us, he's an enemy. You know, we don't hear each other, we don't talk to each other, we only know how to fight.
Als we het gevoel hebben dat we worden aangevallen, omdat we gewoon in dit land niet echt hebben geleerd om met elkaar te praten. Er is ons alleen maar geleerd om met elkaar te vechten.
Dankjewel, Melvin. Succes daar.
Dank je. Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Esmee Dirks, Iris Verhulstonk, Julia Vier en Jennifer Patterson. Dit was Vandaag. Morgen weer.